Goedemorgen.
Goed om hier weer te zijn. Ik ga een keer wat anders doen vandaag. Ik ga even op een andere manier starten. Ik zet even deze lessen nou weg. Ik ga proberen iets te illustreren. Ik ga even voorzichtig deze fluit van de stoel afleggen. Heel voorzichtig, fluitist. En ik pak even deze stoel. En ik ga hier even zitten. En zo kan ik natuurlijk de hele preek blijven zitten. En dan denkt de penningmeester, ja. Dus ik ga nu maar beginnen. Ik zet weer even de stoel terug. En ik leg de fluit weer voorzichtig erop. Thema is rust vanmorgen. Misschien had u dat al begrepen. Ik wil eerst graag met u lezen. En we gaan lezen vanmorgen uit Genesis. Bijzonder, hè? Ik weet niet of het u opgevallen is vanmorgen. We hebben gezongen over Genesis. Over de schepping. Het kwam ook terug in de gebeden. Ik vond het wel bijzonder. Genesis. God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Ik zit in Genesis hoofdstuk 1, vers 31. Genesis, helemaal in het begin van de Bijbel, het eerste boek van de Bijbel. Genesis hoofdstuk 1, vers 31. En ik lees tot 4a van hoofdstuk 2. God keek naar alles wat hij gemaakt had en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen, de zesde dag. Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid. Op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen. Ook wil ik met u lezen uit Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 4. Hebreeën hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 12. Hebreeën hoofdstuk 4, vers 1. Aangezien de belofte om binnen te gaan in Gods rust nog steeds van kracht is, moeten we ervoor waken dat iemand van u ook maar de schijn wekt deze gelegenheid aan zich voorbij te laten gaan. Want aan ons is het goede nieuws verkondigd, net als in de tijd aan hen, maar anders dan door wie het in geloof aannemen, was het verkondigde woord voor hen niet heilzaam. Omdat wij echter geloven, gaan we binnen in de rust waarvan eerder sprake was. In mijn toren heb ik gezworen, nooit zullen ze binnengaan in mijn rust. En dat terwijl zijn werk toch al met de grondvesting van de wereld voltooid werd. Over de zevende dag wordt immers ergens gezegd, en op de zevende dag rustte God van al zijn werk. Terwijl hier wordt gezegd, nooit zullen ze binnengaan in mijn rust. Het staat dus vast dat er wel mensen in kunnen binnengaan. En omdat zij, aan wie vroeger het goede nieuws verkondigd is, er vanwege hun ongehoorzaamheid niet zijn binnengegaan, legt God nu opnieuw een dag vast, een vandaag, waarover hij, zoals eerder is opgemerkt, lange tijd later David heeft laten zeggen, horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet koppig. Vers 7. Legt God nu opnieuw een dag vast, een vandaag, waarover hij, zoals eerder is opgemerkt, lange tijd later David heeft laten zeggen, horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet koppig. Was de rust hun al door Jozua gegeven, dan zal God daarna niet meer over een andere dag hebben gesproken. Er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust. En wie is binnengegaan in zijn rust, vindt rust naar zijn werk, zoals God naar het zijne. En wie is binnengegaan in zijn rust, vindt rust naar zijn werk, zoals God naar het zijne. Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust. En zo voorkomen dat ook maar iemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat. Want levend en krachtig is het woord van God en scherper dan één tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken. En het is in staat de opvattingen en de gedachten van het hart te ontleden. Tot zover de schriftlezingen. Rust. Er is zoveel onrust tegenwoordig. Ik weet niet of u dat opvalt. Het woord rust is zelfs in zichzelf al heel vluchtig geworden tegenwoordig. Als het een minuutje stil is, dan wordt het al onrustig in ons. Wat is het toch stil? Laat staan als het 10 minuten duurt. Of dat er een uur iemand niks zegt en je zit allemaal bij elkaar en het wordt stil. En we zitten in een groep bij elkaar. Dan begint toch langzamerhand, begint men wat te wiebelen op de stoelen. En het wordt onrustig. En dan houdt er iemand een bordje omhoog. En dan werd het toch stil. Gehoorzaam volkje. Ja. Ter geruststelling, met dat die illustratie, wilde ik niet God laten zien of zo. Of een beeld vormen van wie God is of wat God is. Ik wilde illustreren het begrip rust. En wat er gebeurt als het stil wordt en als er iemand 2 bordjes omhoog houdt. Sst, ik rust. Dan gebeurt er van binnen iets. Dat kan niet anders. Ik denk, als we met elkaar daarover zouden spreken en we zouden een beetje op een rijtje zetten van wat dacht iedereen er nou bij, dan denk ik dat ik allerlei verschillende reacties kreeg. Misschien wel een paar die dachten, oh lekker, we gaan een half uurtje relaxen, hoef niet te luisteren. Weer een ander denkt inderdaad misschien wel van ja, dat is makkelijk verdiend. Sst, ik rust. Wat is dat nou voor preek? Wat is dat nou voor verhaal? Weer een ander voelt zich misschien wel afgewezen, hè? Weg, sst, laat me met rust. Sst, wegwezen. Ik ben in rusten, wegwezen. Laat me zitten, ga weg. En weer een ander die denkt misschien bij zichzelf, oh, wat heb ik zin in die rust, maar ik kan het maar niet vinden. Het stormt zo in mij. En dan gaat die man daar ook nog zitten met 2 bordjes... Sst, ik rust. Waar haalt hij het lef vandaan? Alles in mij komt in opstand. Je moest dus weten wat er gebeurde in rust. Vroeger. Er zit van allerlei, belevingen bij. En dat was mijn doel van die 2 bordjes. Dat er iets gebeurde van binnen. En het kan niet anders dan dat er iets gebeurde van binnen. En dat u nadacht over het thema rust. En misschien niet eens zozeer bewust. Maar van binnen gebeurde er van alles. Stil zijn. Buiten blijven. Niet storen. Luiheid misschien wel. Gevoelens van afwijzing. Geen gedoe aan mijn hoofd. Ga toch weg. Welke gevoelens horen hierbij? Een beeld van het begrip rust wordt opgeroepen. En dat heeft alles te maken met hoe wij dat zelf beleven, beleefd hebben. En wat we daarin meegemaakt hebben. En wat we daarbij denken. Nou, zo zou ik vandaag met u terug willen gaan naar de oorsprong waar voor het eerst in het bestaan van de mens wordt gesproken over rust. En dat was na de schepping. Boeiend, hè? En het was opvallend, althans ja, ik zit altijd zo te luisteren dan voor een preek. Hoe gaat dat met die liederen? Wat is daar? Wil God ook iets zeggen? Ik vond, maar dat is mijn indruk, er sprak rust uit. En ik dacht, dank u wel, Vader. U laat ook zien dat rust ook in uw ogen nog steeds belangrijk is. God keek naar alles wat hij gemaakt had en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen de zesde dag. Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid. Op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen. Wat wordt daar nu gezegd? Trouwens, overigens prachtig, hè? Vers 4. Laat dat ook even tot u doordringen. Zo, dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen. Prachtig, hè? En daarin zit een oproep tot aanbidding. Niet omdat we het allemaal zouden begrijpen, want dat doen we niet. Maar wel om God groot te maken voor wat daar is gebeurd. En dan is het zo prachtig dat daar wordt opgetekend. Zo is nou eenmaal de geschiedenis van de hemel en aarde. Zo zijn ze ontstaan. Zo werden ze geschapen. Het is Gods plan. En wat we er ook van maken tegenwoordig. Wat we er ook van denken. Hoe we het ook allemaal denken te kunnen verklaren. We kunnen het niet. Maar het is Gods plan. Zo is het gestart. Zijn initiatief. En hij heeft daarover gesproken. En dan staat daar heel apart. Toen rustte hij. Ja, wat betekent dat nou? Was God moe dan? Zo van, even met respect, hè. Ik heb het gehad nu. Even bijkomen. Staat dat er nou? Had hij even geen zin meer? Moest hij even afstand nemen? Dat is ook zoiets, hè. Dat zeggen we tegenwoordig. Ik moet even afstand nemen. Even gepaste distantie. Even tot rust komen. Hoe belangrijk dat soms ook kan zijn. Maar ja, dat kan ook net zo goed zeggen van, ik rust, wegwezen. Even niet in mijn buurt komen. Moest hij even de juiste afstand en nabijheid op orde brengen? Ik denk het niet. Ik denk het niet, juist niet. Ik zou willen zeggen, juist niet. Geen distantie, geen afstand, maar relatie. Onze God is een God van relatie. Het begon al vanuit relatie. God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 3 in 1. Snap ik niet? Hoe kan dat nou? Ik weet het niet, maar het is zo. Waarom? Omdat het in zijn woord staat. God is een God van relatie. En dan zegende hij de zevende dag en hij verklaart die heilig. Die dag werd dus apart gezet. Het was een andere dag. Al was het alleen maar omdat er niks meer werd gemaakt. Heb u zich dat wel eens gerealiseerd? Dag 1 tot en met 6 was scheppingswerk. Laten we even blijven bij de actie. Er werd wat gedaan. God maakte iets. En de zevende dag, die periode, rustte hij. God heeft op die dag ook niets gemaakt. Het was een hele andere dag. In het Joodse, Hebreeuwse denken is dat altijd heel vanzelfsprekend geweest. Het was de periode die startte waarin God niets nieuws meer maakte. En die begon toen. En in hun denken, en dat past ook niet bij het westerse denken, is die periode nooit gestopt. De rust van God is ingegaan op de dag dat hij zei, het is nu klaar. En dat was de zevende dag. Wij denken dan in 24 uur, wij maken daar hokjes en vakjes van, want anders snappen we het niet. Maar Gods rust is op de zevende dag begonnen. En het is een voortdurende staat, zou ik bijna willen zeggen, waarin God nu nog steeds verkeert. Dat heeft dus niets te maken met het feit dat hij achterover ligt en twee bordjes omhoog houdt. Sst, ik rust. Daar gaat het niet over. Maar ja, wat is dat dan wel, hè? Wat is dat toch ingewikkeld? Waarom zeggen we dat dan niet gewoon? Waarom staat daar dan en hij rustte? Wat is dat toch met dat rusten op die andere dag? Ik kom daar straks nog even op terug. Als ik terugkijk in mijn eigen leven en ik denk bijvoorbeeld aan de zondag. Ik neem dan nu even de zondag als voorbeeld. En ik kijk terug in mijn jeugd. Dan weet ik nog steeds hoe die dag was. Ik kom uit een Rooms-Katholiek nest. Nestje, klein gezinnetje. En die dag was, s'morgens bestond die eruit. Dan gingen we eerst naar de mis. En dan gingen we naar huis, naar opa en oma. Bakje koffie, thuis eten, even bijkomen. Om 2:30 zorgen dat je op het voetbalveld was. Ja, ik was Rooms-Katholiek, dus. De club waar ik lid van was, was zondags voetballend. 2:30 met mijn vader naar het voetbalveld. En dan zo 4:30 waren we weer thuis. En dan kwamen we bij mijn moeder. En dan had ze meestal een bakje thee klaarstaan. En dan stond er een grote pot op tafel met pinda's. Van juist. Ik hoef alleen de beweging maar te maken. Pelpinda's. Dus niet van die kant en klaar zakken van hop, 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 hop. Nee, je zat met z'n allen om de tafel en je kreeg een schaaltje en daar zaten die pinda's in. En dan begon je te pellen, of te doppen, zeiden wij dan. Pinda's doppen. Ja. En dan dacht je dat je klaar was en dan zat er nog zo'n rood velletje omheen. Ja, hè? Ja, dus dat doppen, dat pellen van die pinda's, dat nam tijd. Maar weet je, als ik terugdenk aan die tijd, dan heb ik daar niet een beleving bij van de kerk, of van het lekkere eten, of opa en oma. Natuurlijk, dat was allemaal belangrijk, het voetbal, allemaal waar. Het pellen van die pinda's, maar het belangrijkste wat ik weet en wat ik nu nog voel en ervaar is, we waren samen. We waren bij elkaar. En we hadden gesprekken met elkaar, en dat ging niet over het voetbal of over het mooie weer. Nee, dat ging ook over wezenlijke dingen van het leven. Er werd gejankt. Af en toe werd er gejuicht. Soms was het boos. Soms was het verdrietig. Alles was er, maar we waren samen. En als ik terugdenk aan dat kenmerk van die ene dag, dan was dat niet zozeer van alles wat we dan anders invulden, maar de gemeenschap met elkaar. Het relatie met elkaar hebben, dat was voor mij die andere dag. Dat was de zondag. En ik weet, ik besef me heel goed, dat er ook misschien onder u mensen zijn die als ze nu terugdenken aan de zondagen van hun jeugd, dat ze denken, no way, nooit weer. Dat besef ik donders goed. Ik weet wat de verschillen zijn van beleving. Dat ontken ik niet en dat wil ik ook niet wegpoetsen, maar ik geef even mijn voorbeeld als voorbeeld van hoe dat anders was. En ik weet heel goed dat ook de zondagen soms, ja, dat was niet fijn. Maar dat rusten met elkaar had dus niets te maken met van niks doen. Dat had veel meer te maken met het bij elkaar zijn. Laatst las Ella mij een artikeltje voor. En dat ging over een grote supermarkt. Die werd bij ons gerenoveerd en die werd weer opnieuw geopend. En de eigenaar van die supermarkt die werd geïnterviewd. En een van de vragen was, waarom bent u niet open op zondag? Nou, hij zegt, prachtige reactie, ik wil niet terugkeren naar het slavenhuis. Mooi, hè? Als je dan even nadenkt over Hebreeën 3, Hebreeën 4. Maar de koppeling van die meneer had dus alles te maken met, ik wil niet werken op de dag van rust. En voor hem was dat dan de zondag. En zijn vrouw zegt in datzelfde artikel, ze zegt, je moest dus weten hoeveel druk er is vanuit de collega's dat we toch open zijn op zondag. Apart, hè? En dat zien we natuurlijk in alles, hè? Want het is, laten we even terugkeren naar hoe we begonnen, de schepping. God had gezien dat het allesmaal zeer goed was. En vervolgens gaat hij over in die zevende dag van rust. Maar in dat alles wat geschapen was, zit scheppingsorde. Bijvoorbeeld ook dag en nacht. Ritmes. Hoe gaan we met elkaar om? Man-vrouw gebeuren. Alles zit daarin en God heeft dat geordend. En zodra we daaraan sleutelen en we gaan daarmee bezig of we nemen het serieus, komt er direct druk op. Want de orde van God moet verstoord worden. Dus deze man zegt, ik ga niet open op zondag. Boem. Gelijk druk. Ja, maar je inkomsten. Ja, maar dit. Ja, maar zus. Ja, maar zo. En hij zegt dus, ik wil niet terugkeren in het slavenhuis. De 24-uurseconomie, lieve mensen, is een slavendrijver. Het is niet alleen maar niet goed, omdat God dat niet wil, maar het is ook niet goed gewoon voor ons als mensen, omdat we zo niet in elkaar zitten. We trekken dat niet. Dat klinkt heel populair tegenwoordig, ik trek het niet meer. Maar dat is nou iets zoals we niet bedoeld zijn. En ik zou bijna willen zeggen tegen ondernemers, en ik kan makkelijk praten, want ik ben het niet, maar goed. Maak alsjeblieft een dag in de week anders. Als alle andere dagen. Heb het lef om te zeggen, er is één dag in de week, ben ik niet open. En dan richt ik mij op mijn gezin, op mijn personeel, of weet ik veel wat u allemaal kan doen. Kijk, want ik besef ook goed dat je, het hangt ook een beetje van je vak af. Ik ben ook ooit begonnen in zo'n beroep. Soms moet je gewoon werken op zondag. Ja, nou dan is dat zo. Verzorging of in mijn geval politie. Ja, af en toe moest je op zondag werken. Oké. Geen punt, hè? Maar zorg ervoor dat er ergens in die week een dag is die anders is. En ik zeg niet wat je allemaal dan moet gaan doen in die dag. Maar zorg dat die anders is. Tja. De Sabbat. Gek, hè? Er komt altijd druk op. Zodra je zegt, ik doe het niet. Boem. Dag en nacht, seizoenen, scheppingsorde. En in deze orde, en daarom vind ik het zo belangrijk, lieve mensen. In die orde zit rust opgesloten. En alles wat we overhoop gooien, veroorzaakt onrust. Echt waar. Dag en nachtritmes, maakt allemaal niet uit. Moet allemaal kunnen. Gaat allemaal door. We gaan gewoon 24 uur per dag gaan we door. Full speed. Dat kunnen we. We kunnen het niet. En natuurlijk, de een is sterker dan de ander. Dat weet ik wel, dat snap ik wel. Maar in de aard van het beestje zijn we niet zo bedoeld. En waarom niet? Omdat God het zo heeft gemaakt. Amen. Wat staat daar nu eigenlijk? Hè? Ik werk samen met een collega, die zit tegenover mij op kantoor. En dat is een, ik moet altijd even kijken hoe je dat woord uitspreekt. Dat is een Hebraïst. Wat is dat voor man? Nou, die heeft Hebreeuws gestudeerd. Dus, een Hebraïst. Dus ik zeg tegen hem Frans heet hij. Ik zeg, joh, wat staat daar nou eigenlijk? Wat staat daar in het Hebreeuws? Nou, hij heeft me dat uitgelegd, ik moet dat er even bij pakken. Dat in het Grieks staat er, wat we net gelezen hebben in dat van de Hebreeën, daar wordt gesproken over sabbatismos. Dat is dan die sabbatsrust, hè? Maar in dat gedeelte van Genesis, daar wordt een vervoeging gebruikt van het werkwoord shabbat. Dat is weer wat anders dan shabbat. Shabbat is de zevende dag, is dus de rustdag, zou ik maar zeggen. Maar Shabbat is het werkwoord. Dus hij zei, met een grote glimlach op zijn gezicht, hij zei, wat daar staat is, dat eigenlijk God aan het sabbatten was. Toen dacht ik, ja, wij gaan vaak soebatten, maar goed, God was aan het sabbatten. En het voltooid deelwoord is, hij sabbateerde. Sabbateerde, zeg ik, hè. Hij sabbateerde, wij saboteren, maar hij sabbateerde. En hij zegt, dat is in de Joodse beleving en in de geschiedenis van de cultuur, het heeft ook te maken met rusten, inderdaad, maar eigenlijk staat er, God was klaar met zijn werk. Wauw. Dat is mooi. Dat is hetzelfde als, maar het is ook altijd zo'n strijdpunt, hè? De aarde was woest en ledig. Nou, ik ga niet in al die theologische toestanden, maar vanuit het Hebreeuwse denken staat daar, de schepping was nog niet begonnen. Meer niet. De schepping was nog niet begonnen. En toen hij zegt God rustte, was het dus klaar. Dus de cirkel was rond. En God ging vanaf het moment dat het klaar was, in de rustmodus. En daar bedoel ik mee dat God wist en ook zag en ook gewoon stopte met scheppen, want het was klaar. Nou, dat is toch wel een bijzonder gedeelte. En het is, die rust in hem heeft dus alles te maken met dat hij wil dat we met hem in die rust zijn. En dat heeft dus niks te maken met een bordje en een bordje ik rust, achterover liggend op een stoel. Nee, het was een plaats van rust. En het is een hele andere plaats als wij die gewend denken in te moeten vullen. Want als je kijkt wat er vervolgens gebeurd is, en dat vind ik zo typisch, wat komt daarna? Dan krijg je dat verhaal van de zondeval. Nou, dat kennen we allemaal wel. Maar daar wil ik nu even niet op ingaan. Maar wat staat daar? God wandelde in de avondkoelte. Terwijl hij in rust was. En dat beeld, ik weet niet wat dat bij u doet, maar bij mij, dat God daar dus wandelt in de avondkoelte, dat is bijna een beeld van samen pindas pellen. Ja, precies. Het genieten. Het gewoon samen genieten. Nou, dat gaat mis, dat weten we allemaal wel. Maar goed, dat laat ik nu even hier staan. Maar aan deze kant was het zo dat God wandelde met zijn schepping in de hof. En er staat bij, het was in de avondkoelte. Dat schept toch een beeld van een heer, een schepper, die het heerlijk vindt om daar te zijn. En lekker briesje, lekker koeltje. Ja, nou maak je het wel heel plat. Oh, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Waarom kan ik genieten? Omdat God kan genieten. Ik ben geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Waarom kan ik verdriet hebben? Omdat God verdriet kan hebben. Ik ben geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Waarom kan ik blij zijn en verheugd zijn? Omdat God dat kan. Ik ben geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Waarom kan ik soms boos zijn? Omdat God dat soms ook is en kan zijn in de goede zin van het woord. Ik ben geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. En die God, die rustte en die wandelde in de hof en die genoot inderdaad van de avondkoelte. En ik geloof dat dat alles te maken heeft, niet met twee bordjes, ik rust, nee, maar dat heeft veel meer te maken met, hier ben ik, waar ben jij? We gaan samen door de hof wandelen. Ja, maar dat was toen. Nee, dat is nu. Want het is toen begonnen en God wandelt nog steeds in die hof. Ja, even overdrachtelijk gesproken. En als we het dan hebben over die rust, dan geloof ik dat dat alles te maken heeft dat dat bedoeld is met de rust. En Jezus heeft de weg geopend dat wij weer terug zouden keren naar die fase. Dat het weer mogelijk is om met God te wandelen. Terug naar zoals het bedoeld is. Natuurlijk ook om de schepper eer en aanbidding te geven. Zoals we dat vanmorgen ook gezongen, hè, dat prachtige lied. Ik had het even opgeschreven. God is zo groot. God is zo groot. Die. Prachtig loflied ook op de schepping. Hè? We doen dat te weinig, lieve mensen. Om de schepping te eren. En niet om de schepping in zichzelf, maar om de gedachte en het idee en de schepper die daarachter zit. De grootheid van God de Vader. Als er iets is waar we hem in terug kunnen zien, en ik weet het, we maken alles kapot, dat snap ik ook wel. Maar in de grond zit daar nog steeds in wie God is. Rust in de praktijk, waar staat dat dan voor? Nou, God wandelde in de hof, in de koelte van de avondwind. Dat is genieten inderdaad. Dat is samen pindas pellen. In de rust met hem zijn. In relatie. Laten we met rust niet storen. Nee, ik neem tijd voor jou. En ik trek samen met je op en wij gaan samen wandelen in de hof. In de relatie met God zijn is in dezelfde rust zijn als die van hem. En dat kun je zo zeggen, omdat dat beschrijft het beeld van God de Vader zoals hij oorspronkelijk liep in de hof met zijn schepping, met de mens. En dat is zoals hij ook graag wil dat wij met hem optrekken. En, maar ja, maar dat begint toch later pas, als we overleden zijn? Nee, ik denk ook al voor nu. Het herstellende werk van Jezus is niet alleen maar bedoeld om met de hakken over de sloot het net te halen aan de overkant, zodat we dan bij God zullen zijn. Het herstellende werk van Jezus Christus heeft ook alles te maken om nu in het leven, hier en nu, met alle troubles en toestanden en moeites en pijn, samen met God op te kunnen trekken. Ik zeg dus niet dat alle problemen dan in één keer weg zijn of zo. Dat is niet de realiteit. Maar ik geloof wel dat we samen met God weer kunnen wandelen in ons leven, dwars door alle ellende soms heen. En dat God zegt, ik ben erbij. En ik hoef niet te roepen, waar ben je? Ik weet waar je bent. Natuurlijk weet God waar je bent. Maar goed, het verhaal, het beeld van Adam. En zo wil God met ons optrekken en mogen we oorspronkelijk in dat plan terugkeren, van dat oorspronkelijke plan, wandelen met God. Ik snap het niet, maar ik geloof het. Het is een herstel van de relatie. Kan dat dan? Ja, dat kan door het werk van Jezus Christus. En dan even tot slot, vers 10 uit Hebreeën 4, we hebben dat ook gelezen. En wie is binnengegaan in zijn rust, door het werk van de Heer Jezus, zeg ik daar dan maar even tussen haakjes achter, vindt rust na zijn werk, zoals God na het zijne. Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust en zo voorkomen dat ook maar iemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat. Dat voorbeeld van ongehoorzaamheid ging over het volk Israël, waarvan God op een gegeven moment zegt, en nu ben ik het zat, even heel plat gezegd. Deze generatie gaat het beloofde land niet binnenkomen. Punt. Nummerie 14. Dat is even de scherpe kant van onze Heer. Maar zijn motief is liefde, zijn motief is herstel. En bij hem zit die uitnodiging, waarvan hij dus ook zegt, laten we alsjeblieft alert zijn, want het is nu de dag. Zo hebben we het ook gelezen. Hè? Ook Hebreeën. Er is nu een dag, zegt God, waarop je in die rust kunt binnengaan. En we hebben dat keihard nodig, lieve mensen, want de wereld om ons heen is alleen maar aan het hollen. Vluchtig, kort, snel, oppervlakkig en het gaat met een rotvaart. En iedereen moet maar mee. Iedereen moet maar meedraaien. Het is ook zeer dwingend en manipulerend en het is echt een slavendrijven. En dan kun je zeggen, ja, daar heb ik geen last van. Nou, ik vind het heel lastig om eronder vandaan te blijven. Ook dat. Maar ook om er niet in te schieten. Want alles doet een appel op mijn tijd. Alles. En niet helemaal verkeerde dingen, hè. Ik bedoel, het gaat niet alleen maar over zonden. Het gaat ook over dingen die we gewoon hebben tegenwoordig, dingen die we kunnen, de mogelijkheden die we allemaal hebben. We kunnen het helemaal volproppen. En dan nog denk je, ik moet nog veel meer. Er is iets wat ons opdrijft en daarvan zegt God, ho, stop. Kom bij mij en dan gaan we samen rusten. Want ik ben nog steeds in rust. Nogmaals, dat wil dus niet zeggen dat God niks doet, hè? En dat hij ergens op een bank zit, met respect gesproken, en dan meewaardig naar beneden kijkt, zo van, nou, kijk ze nou toch robbelen met z'n allen. Nee, dat bedoel ik niet. Maar hij zit in de fase van rust. Het is klaar. Mijn schepping is klaar en die schepping is zeer goed. En ik wil jou daar weer in terugtrekken. Vanuit de relatie met de Heer Jezus. En nogmaals, dat beeld van dat pindaspellen, het klinkt misschien lachwekkend, maar voor mij zegt dat alles over rust. En relatie met God hebben. En samen met hem, als het ware, en dan bedoel ik dat figuurlijk, terugkeren in die zevende dag. Dat is gek voor ons, want wij denken, morgen is het maandag. En dan is het de achtste dag. Dan moet ik weer aan het werk. Heb je dat wel eens gedacht? Ik wel. Zeker als kind vroeger. Dan dacht ik, goh, wat zou God de achtste dag gedaan hebben? Wat is er nou die achtste dag gaan doen? Typisch dat volgorde denken. Hè? Van A naar B en dat is een rechte lijn. Hup. Dus na dag 7 komt dag 8. Oh, dan ging God weer aan het werk, want de zondag was voorbij. Of de zaterdag, wat je ook maar kiest. Maar God ging weer aan het werk. Nee, dat is typisch menselijk denken, hè? De achtste dag. Ik zeg niet dat je morgen niet naar je werk moet gaan, hè? Begrijp me goed. Maar het gaat mij meer over die gedachte dat God nog steeds in die zevende dag zit. En ons daarin graag mee wil nemen en met ons op wil trekken. Ook als ik morgen weer druk ben op mijn werk. Hij zit niet in een achtste dag. God is nog steeds ervan overtuigd dat de schepping toen, op dat moment, klaar was. En verder is er natuurlijk een heleboel over te zeggen, dat snap ik. Maar het gaat mij vandaag even over dat we terug mogen keren, ook in ons eigen leven, met alle toestanden die er zijn. Hè? Besef me goed. Ik besef het heel goed. En ook inderdaad dat beeld wat ik aan het begin schetste, als je terugdenkt aan vroeger, heeft ook alles te maken met wat je meegemaakt hebt. Misschien juist op die zogenaamde rustdag. Dat roept van alles op, dat weet ik. Maar ik geloof dat God ons terug wil brengen bij hem, ook als, ik zou bijna willen zeggen, antigif tegen dat voortdurende gejaag. En maar weer bezig zijn. En maar weer bezig zijn. Plop, pling, ploem, oeh. Dat ding gaat weer ergens. Gaan we erbij pakken. Het is ongelooflijk. Ik zit soms in vergaderingen. Dan denk ik bij mezelf. Hallo, hier ben ik. Zot. En we zijn elkaar totaal kwijt. Nee, maar ik heb je geappt. Ja. Schiet op, zeg. Je hebt me geappt. Heb je hem ook in de ogen gekeken? Weet je wat ik voel? Heb je gezien wat ik zei toen ik wat zei? Of heb je het alleen maar gelezen? Totaal andere verhaal, hè? En God kijkt in onze ogen op het moment dat we met hem spreken. En hij stuurt niet een appje terug. Of een duimpje. Dat is ook zoiets, hè? De grootste rampen komen voorbij. Wat moet je dan zeggen? Ja, ik word... Nou ja, goed. De jongelui zeggen, wat een oude vent, zeg. Daar heb je er weer één. Ik zeg dus niet dat die telefoon weg moet, hè, lieve mensen. Gebruik hem alsjeblieft goed. Want het is een fantastisch apparaat. Maar let wel op wat hij doet. En welke plek die inneemt. Ik heb zelf ook zo'n ding. Ik vind het geweldig. Het is ontzettend fijn. Maar hij moet ook echt uit af en toe. Ja, ik heb je toch geappt? Ja joh, sorry, ik heb hem uitstaan. Heb jij hem uitstaan? Ja, ik ben er af en toe niet. Nou, hier. Gaat je in je hoofd. Je moet toch alles volgen, alles weten en het liefst nu. Want als je het morgen hoort, ja, dan ben je veel te laat. Ben je toch wel een sukkel. En het is verslavend, hè? Denk erom. Maar goed, dat is nu even een ander thema. Het is knetterverslavend. Goed. Lieve mensen. God wil met ons, en daar sluit ik mee af, wandelen in die zevende dag. En hij wil ons daarin betrekken. Hij wil ons daarin meenemen. En dat is een echte relatie. En dat is samen met de Heer beleven wat je allemaal beleeft. En dat zijn niet alleen maar mooie dingen. maar dat is het gesprek, dat is het contact. Dan gaat het over echte dingen. Ook als het niet goed gaat in je leven. Ook als je worstelt met zonde. Ook als je getroffen bent door ziekte. Ook als je, weet ik veel, sterfgevallen om je heen. Of in de familie. Of misschien ben je zelf wel dodelijk ziek. Het echte gesprek met God gaat over rusten. Ook in die situaties. Goed, we gaan bidden. Vader in de hemel, ik dank u wel. Heer, ik wil u eerst loven en prijzen voor dat fantastische scheppingswerk. Ongelooflijk, Heer, wat u heeft gedaan. Maar u heeft het gedaan. U sprak en het was er. Dit is de geschiedenis van hemel en aarde en zo is het gegaan. Heer, wat geweldig. Dank u wel daarvoor. U komt toe alle eer en glorie. Heren, maar wat een bijzonder moment dat er staat dat u rustte van uw arbeid. Omdat het klaar was. Het was gedaan. En u bent niet overgegaan in een achtste dag of een negende dag of een tiende dag. Op weg naar de veertiende dag waar u weer kon rusten. Nee, u was in die en u bent in die zevende dag. En in die dag wilt u ons ontmoeten. En wilt u een relatie met ons hebben. En daar mogen we ons ook naar uitstrekken. Om met u op te trekken. Samen met u te wandelen in de koelte van de avond. Om met elkaar te spreken. Om met elkaar in gesprek te zijn. Over mooie dingen. Over verdrietige dingen. Dingen die ons verontrusten. Dingen waar we misschien ook zelfs wat boos over zijn. En vragen over hebben. Heer, u wil het zo graag horen. U wil daar zo graag bij zijn. En met ons optrekken daarin. En dat zal ons rust geven, Heer. Dank u wel daarvoor. Heer, ik wil ook zo bidden voor de mensen die misschien zeggen. Ik ken dit helemaal niet in mijn leven. Ik ken geen rust met God. Misschien voor het eerst vandaag horen dat dat mogelijk is. Dat er herstel mogelijk is in de relatie met God. En dat we in rust met u mogen leven. Misschien zijn er wel mensen vanmorgen die daar zo naar uitzien. En denken van ik heb dat nog nooit gehoord, nog nooit beleefd. We houden onze ogen even gesloten. Als u zich daarin herkent en u zegt ja, ik wil in die rust komen. Dan is het ook goed om dat even kenbaar te maken. Ik roep u niet naar voren of zo, maar gewoon op uw plaats even de hand omhoog steken en zeggen, ja Heer, ik wil in die rust komen bij u. Misschien voor het eerst van uw leven. En dat u zegt, Jezus, ik geef mijn leven aan u. Want ik wil bij de Vader in rust zijn. Ja, dank u wel. Misschien zijn er nog meer mensen. Misschien zijn er ook wel mensen die zeggen, ja ik ben het kwijt. Ik heb het gehad. Maar ik heb me op laten slokken door het tempo van de wereld. Door de slavendrijver van de 24-uurs-economie. En ik wil er vandaag een keuze in maken. Ik wil daar niet meer onder zitten. Ik wil weer terugkeren in dat wandelen met God op de zevende dag. Misschien als je je daarin herkent, ook goed om even het aan God kenbaar te maken. Het is niet voor mij of voor de mensen om je heen, maar gewoon is het is ook tastbaar om dan even de hand op te steken van ja, dat ben ik. Dank je wel. Ik wil dat. Ik wil daar niet meer onder zitten. En misschien zijn er ook mensen die wel zeggen ja, maar alleen dat woord rust, dat roept al van alles in me op. Dat maakt me boos. Dat maakt me angstig. Dat maakt me verdrietig. Als je je daarin herkent, misschien vanuit het verleden, of misschien wel juist die hele nare ervaringen op de zondag. Op de zondag als het rustig en stil werd, was het niet rustig en stil. Maar het was oorlog. Als je je daarin herkent, dan mag je ook even je hand opsteken. Dan wil ik daar ook graag voor bidden. Dank u wel, heren, dat we zo met elkaar mogen zijn. We zijn bij u. We zijn een gezin en we wandelen met elkaar op die zevende dag. Nu vandaag letterlijk, omdat het zondag is. De dag die wij hebben uitgekozen als de rustdag. En we wandelen zo met elkaar en we zijn zo bij elkaar als familie, als gezin. En we zitten rond de tafel. En we hebben gesprekken met elkaar. En ik bid, Heer, voor de mensen die zeggen, ja, maar dit ken ik helemaal niet. Ik verlang zo naar die rust. Heere, wilt u hen ontmoeten? Wilt u ze nabij zijn, ook vandaag, vanaf dit moment? Dat ze mogen ervaren dat u met hen optrekt. Heere, maar ook de mensen die misschien nu zittend aan de tafel denken, ja, ik heb me eigenlijk wel op laten jagen. Ik verlang zo weer terug naar die wandeling met mijn Heer, met mijn Vader, mijn hemelse Vader, met mijn Schepper. En samen de dingen doorspreken. Het was zo goed, maar ik ben het kwijtgeraakt. Heer, u bent niet veranderd. U bent niet weg. Help deze mensen. Heer, geef zo creativiteit om te kijken hoe het anders kan. Waar de mogelijkheden liggen. Heer, het zit u niet in wetmatigheden, maar het zit u in relatie. Dank u wel daarvoor, Heer. En ik wil ook zo bidden voor de mensen die misschien pijn voelen. Juist als het over dit soort thema's gaat. Juist als het gaat over een rustdag. Of juist als het gaat over stilte en rust. Plekken die veilig moeten zijn, maar die het niet waren. Heere God, wilt u hen ook ontmoeten? Wilt u daarbij zijn? Wilt u hen zegenen? Wilt u hen dragen en bewaren, Heer? Dank u wel dat uw woord zegt dat uw eeuwige armen onder ons zijn. Dat bid ik ook specifiek voor deze mensen. Heere, uw eeuwige armen zijn onder hen, ook nu, als het stormt van binnen. Of als er misschien boosheid is, of pijn, of verdriet, of grote vraagtekens. Vandaag zegt u tegen hen, mijn eeuwige armen zijn onder jou. En daar kun je nooit doorheen zakken. Ik draag je. Dank u wel daarvoor, Heer. En ik bid voor ons, gewoon als mensen met elkaar, als gemeente. Niet alleen als deze gemeente, maar gewoon de gemeente van Jezus Christus. Heere, dat we opstaan. En ook zeggen dat we niet bedoeld zijn om 24 uur per dag, 7 dagen in de week, maar door te hollen. Heere, help ons daarin. Dat we iets anders laten zien. En dat we dan laten zien dat het leven ook goed is. Omdat u erbij bent. Dank u wel, Vader. Zo vraag ik uw zegen daarover. Wilt u bij een ieder zijn? En daar waar troost nodig is, troost geven. Daar waar kracht nodig is, kracht geven. Daar waar vreugde terug mag komen, ook weer vreugde geven. En daar waar misschien een bepaalde scherpte nodig is om op te staan, ook die scherpte te geven door het werk van uw Heilige Geest in hen. En zo zegen ik hen in de naam van Jezus. Amen.